Jongens, ik vraag me af of ik nu met de billen bloot moet. Want vorige week zei ik, toen de corona-app er kwam, dat je niks hoefde te doen als je hem al geïnstalleerd had bijvoorbeeld, of als je hem wilde gebruiken. Dat zeiden we vrijdagochtend toen deze podcast gepubliceerd wordt. Dus wat schetst mijn verbazing? Vrijdagavond krijg ik een melding van die app. Ik had hem gedownload. Ik kreeg een melding van die app. Ja, je moet hem bijwerken. Nou, dus dat dacht ik al. Oh shit, dacht ik. En dan heb ik dus iets gezegd wat niet klopt, want ik moet hem bijwerken. En je moet dus ook natuurlijk in je instelling van je telefoon aangeven dat je die Bluetooth-signalen deelt. Dat had ik achteraf ook te denken. Maar ja, voor mij was dat eigenlijk zo vanzelfsprekend. En aangezien jullie al zwaar gerectificeerd moesten worden.
Ik dacht al, jij probeert de rectificatie er gewoon voor te zijn.
Niet voor te zijn. Ik vraag me dus af, heb ik nou een grove fout begaan? Hebben we klachten gekregen, Julien?
We hebben geen klachten gekregen, maar ik denk dat je bij deze wel complimenten kan verwachten voor volgende week, omdat je het toch nog even recht zet.
En dat was mijn uiteindelijke doel. Laten we beginnen.
Welkom bij de Week van NuTech. Ik ben Rutger Otto.
En ik ben Stan Hulsen.
Ik ben Julien Dom.
Ja, straks gaan we nog even door over die coronamelder. Maar eerst even iets anders. Ja, Apple had deze week weer een evenementje. En er zijn niet één, niet twee, niet drie, maar vier nieuwe iPhones aangekondigd, jongens. De iPhone 12 serie zijn we inmiddels aanbeland. Ik moet zeggen, normaal kijk ik altijd wel. Ik heb dit keer ook weer gekeken, maar ik zat wel eerst even nog in een andere persconferentie van Rutte en de Jonge.
Want het begon allebei om 7:00 s'avonds. En er zijn echt twee soorten mensen. Namelijk de mensen die de iPhone-presentatie zijn gaan kijken en de mensen die de persconferentie zijn.
Maar er gebeurt echt niets deze coronaperiode en dan opeens twee dingen tegelijkertijd en dan moet je kiezen.
Hoezo, er gebeurt niks? Heb jij onder een steen geleefd?
Je gaat niet meer uit, je kan niet meer naar buiten, alles is alleen, alles is thuis, alles is solo. En dan twee grote momenten, hè, als liefhebber van nieuwe technologie en journalist. En dan moet je opeens kiezen.
Ja, nou ja, goed, weet je, ik heb uiteindelijk volgens mij alleen even de, hoe heet dat ding, de Apple HomePod Mini gemist. Maar ja, die komt toch niet naar Nederland, dus maakt niet uit. In elk geval die iPhone 12 serie, dus vier modellen. Waar zullen we beginnen, jongens? Het ontwerp?
Ja, ik vond het een beetje lijken op de iPhone SE gecombineerd met de 10, hè?
Ja, nou ja.
Weet je, dat hoekige?
Het bekende ontwerp van eigenlijk de iPhone 4 al en de iPhone 5. Hè, toen hadden ze inderdaad ook, want tegenwoordig hebben die iPhones van die afgeronde randen aan de zijkant. Maar toen waren ze nog vierkant, eigenlijk met wat scherpere randen. En ze zijn terug daar naartoe gegaan. Ik moet zeggen, de afgelopen tijd hebben we dat alweer vaker gezien. De nieuwe iPad Pro, die heeft het bijvoorbeeld ook alweer. Dus het zat er al een beetje aan te komen. Ik moet zeggen, ik vind het zelf eigenlijk wel mooier. En het is natuurlijk ook wel fijner voor het scherm dat ze dus iets groter hebben kunnen maken zonder daarop in te leveren op die randen. Dus het scherm van die dingen is ook weer ietsje groter geworden. Tenminste, niet bij allemaal, want er is ook een iPhone 12 mini dit keer. He, voor iedereen die nog steeds zit te wachten op een iPhone die ze met één hand kunnen bedienen. iPhone 12 mini, dat is hem.
Is de mini nou kleiner of gelijk aan de nieuwe SE?
Volgens mij is hij ietsje kleiner. Net even iets, maar hij heeft dus wel een groter scherm. Dat komt omdat hij dus niet meer van die dikke randen heeft. Hij heeft dus ook geen homeknop of wat dan ook. Gewoon qua design zijn ze nu allemaal hetzelfde. Dus ze hebben allemaal dat volledige scherm aan de voorkant met die inkeping voor Face ID.
Die homeknop is trouwens wel echt een gemis, hè? Want met een gezichtsmasker werkt Face ID dus gewoon echt niet.
Ja, dit heb ik dus al heel vaak meegemaakt in de supermarkt de afgelopen dagen.
Ja, dat je wil gaan afrekenen, dan moet je dus je gezicht laten zien als je Apple Pay gebruikt. En dan moet je dus een mondmasker, ik wou het door elkaar zeggen, moet je op en dan moet je dus je code invoeren. Dat voelt echt alsof je in de jaren 90
leeft. Ja, tegen die tijd heb ik al lang mijn pinpas weer gepakt, maar goed, vooruit. iPhone 12 mini, ik bedoel, voor veel mensen zal dit wel een fijn apparaatje weer zijn, denk ik. Want hoe lang ik al niet mensen hoor van, ik vind die iPhones veel te groot tegenwoordig. Nou ja, vooruit. Verder heeft hij wel veel gemeen met de normale iPhone 12. Die is er ook gewoon, die heet gewoon iPhone 12, hè, de opvolger van de iPhone 11. Er zitten wel wat verbeteringen in, beter scherm, 1080p en OLED, hè, dat was vorige jaar volgens mij op mijn hoofd 720p en een LSD-scherm. Maar daar zijn ze dus vanaf. En die Mini en die 12 hebben dus allebei twee camera's nog steeds. Dus dat verschilt dan met die Pro en de Pro Max, want die zijn er ook nog. En die verschillen dan onderling weer vooral in formaat en de camera's die erop zitten. De kleinste, de iPhone 12 Pro, die heeft een 6,1-inch scherm. En die ander, het grootste scherm ooit trouwens in een iPhone, een 6,7-inch scherm. Ja, dus we zijn weer iets groter geworden, jongens.
Het is echt enorm tegenwoordig. En ik zag dat ding, hij is niet heel veel groter geworden qua formaat in ieder geval dan die iPhone 11 Pro Max Plus. Dus of zo. Maar ja, het is toch gigantisch wat je dan mee moet zeulen elke dag. Ik zou het persoonlijk wel willen, maar het is echt, ja, het is gewoon een uitgeklapte laptop bijna, begint het te worden.
Ja, nou ja, zeker als je ook kijkt wat er allemaal in zit voor hardware. Ze liet ook zien dat je nu, wat was het, Dolby Vision HDR toestanden in 4K kunt opnemen, gewoon met dat ding, en kunt editen trouwens. Nou ja, ik weet niet, maar ik heb een MacBook Air gehad. Nou, die begon flink te haperen hoor, als je dat probeerde. Dus,
nou, daarover nu je dat zegt, hè, als we eventjes naar die camera's kijken, dat hele Apple-event, toen ze naar de iPhone gingen, het ging alleen maar over cameratechniek en 5G eigenlijk. Verder vond ik het best wel karig als we echt kijken naar nieuwe functionaliteit dat deze telefoon nu brengt dit jaar. Ja, je kan zeggen het design is iets veranderd, dat hebben we net besproken, maar waar hebben we het over? Van een afgerond hoekje naar een rechthoekje. That's it. En verder is het alleen maar een camera die weer ietsjes beter is. En ja, 5G voor betere snelheden. Maar wat brengt deze telefoon nou echt qua vernieuwing naar voren?
Ja, en je zegt inderdaad, die camera's, dat is nog steeds wel iets waar Apple nog steeds op mikt, hè, met die iPhones. Die staan ook wel bekend om gewoon de goede camera's die erop zitten. Maar het zijn wel, ja, weet je, die Pro-toestellen hebben dan weer een nieuwe groothoeklens en een nieuwe zoomlens. Volgens mij de normale Pro kan. Hoeveel zoom met? 2 keer? En de andere 2,5 volgens mij. Nou ja. Maar er zitten wel iets betere sensoren weer in. Hè? Dus ze werken beter in het donker. Op de voorkant heb je nu ook een nachtmodus. Dus je kan selfies maken terwijl het gewoon donker is. Dus ja, er zijn wel weer wat verbeteringen doorgevoerd. Maar ja, de grootste verbetering vind ik, denk ik, in elk geval de verrassing van het evenement voor mij was MagSafe.
Ja, zeg je wat.
Ja, dat is, nou ja, we kennen het in principe als je een MacBook of een Apple Watch hebt. Tenminste, de oudere MacBooks, die kon je altijd opladen met zo'n kabeltje dat dan in het behuizing klikt, hè, met zo'n magneetje erin. En op de Apple Watch laad je natuurlijk ook gewoon op met zo'n stekker die je erop klikt met een magneet. Nou, kan straks ook met je iPhone.
En die MagSafe-aansluiting, die heeft denk ik niet alleen bij mij, maar ook bij andere mensen flink wat laptops gered, hoor. Want hoe vaak dat er wel niet iemand langsliep in een klaslokaal, vriend, vriendin, en ramt met zijn poten gewoon die kabel eruit. Ja, normaal gesproken ging een hele laptop of mee of je kabeltje brak. En toen ja, was het gewoon, oh, niets aan de hand, magneetje schiet los, doe je er weer in.
Oké, en in welke scenario's ga je je telefoon met een stekker er dan, nou ja, in zo'n positie leggen dat dit ook je telefoon gaat redden? Of zo?
Nou, nee, maar het is wel. Ik heb wel eens een keer gehad dat ik mijn telefoon op zo'n oplaadpad. Ik heb ook zo'n oplaadpad, hè, waar je dan je telefoon op moet leggen, zodat die
draadloos oplaadt.
Ja. Maar je moet hem best wel precies op het goede plekje leggen, want anders laat hij dus niet op. Dus ik heb wel eens gehad, nou ja, was ik na een werkdag, dacht ik, nou, ik ga nu lekker naar huis. Was hij dus al onder de 50%. Nou, dan word ik al kriebelig. Maar kijk, met zo'n MagSafe klikt hij natuurlijk gewoon op de juiste plek. En hij laat ook ietsje sneller op via die MagSafe.
Ik vind het echt een luxe probleem. En trouwens, je moet ook niet zo'n schijf kopen, maar je moet zo'n standaardje kopen dat je hem rechterop kan zetten. Dan zet je hem gewoon neer en dan staat hij altijd goed. Dikke tip van mij. Hier, krijg je vast cadeau voor het einde van de uitzending. Nu al een tip.
Wat ze ook lieten zien was een mooie functie voor in de auto. Dat je je iPhone gewoon met magneetje, dus met die MagSafe, gewoon vast kon klikken. En dat die vervolgens blijft zitten in je zichtveld. En dat je niet meer met zuignappen te werk hoeft te gaan die vervolgens eeuwig op je binnenruit blijven zitten.
Maar ben ik wel weer benieuwd hoe sterk dan die magneet is, hoor. Als je even een drempeltje overgaat, dat hij er niet. Ik moet wel zeggen, Apple heeft wel een nieuw glas erop gezet. Maar ik weet niet of het sterk genoeg is om helemaal door je auto heen te laten stuiteren zonder dat er van alles breekt. Ja, dat zullen we de komende weken wel merken.
Ik ga niet bij jou in de auto zitten, Rutger. Want als jij zo verschrijft, dan vind ik dat levensgevaarlijk. Jij hebt niet eens een rijbewijs, toch ook?
Nee, precies. Ja, nou ja, dat is dus MagSafe. Ik vond het wel opvallend, omdat er dus heel weinig over... Nou ja, ik heb er niks over gelezen trouwens, dus dat was nog wel een verrassing. Nog even terug over die camera's trouwens. Er zit nu wel een LiDAR sensor op, hè? Die was pas geleden ook al op die nieuwe iPad te vinden. Ja, wat dat ding doet is eigenlijk gewoon je kamer in kaart brengen. Dat is dan weer handig voor AR bijvoorbeeld. En dan dat hij ook in de ruimte ziet waar de meubels staan. Nou ja, waar hij dan virtuele beelden moet afkappen bijvoorbeeld.
Hij ziet diepte dus eigenlijk. Hè? Hij kaatst het licht of zoiets terug. En het is een soort sonarachtige functionaliteit. En hij ziet van, nou, het licht gaat hier tot 40 centimeter, daar tot 60 centimeter. Dus er zit diepteverschil in dit stukje.
Vind je ook veel in zelfrijdende auto's, deze sensoren. Nou ja, dus Apple blijft ook focussen op die augmented reality functies. Ja, ik vind het toch altijd nog een beetje een gimmick. Maar kijk, voor portretfoto's en zo, dat zou het natuurlijk ook al mooi iets beter moeten maken. Dus dat zal voor veel mensen de verbetering op dat gebied zijn, denk ik.
Hebben ze allemaal 5G? De Pro tot de Mini? Of de Mini tot de Pro, wat je wil?
Oh ja, Julien, ik zie jou knikken, maar...
Ja, ik dacht, ja, dit is natuurlijk een podcast. Laat ik het ook vooral zeggen dan. Ja, ze hebben allemaal 5G, dus met elke telefoon ben je klaar voor de toekomst als het ware.
Ja, dat is wel echt, hè, want 5G is nu nog niet echt dat je denkt, ik zou nu niet een telefoon kopen omdat je op het 5G-netwerk wil eigenlijk.
Ja, daarmee maakt Apple zijn iPhones wel toekomstbestendig. Want nou ja, nu heb je er misschien nog niet zoveel aan, maar de meeste mensen doen daar wel, denk ik, een jaar of vier mee.
Ja, oké, maar dan ga je nu niet in telefoon. Dan zou ik wachten tot volgend jaar of het jaar erop en dan pas een 5G-telefoon kopen, toch? Dan is die bijvoorbeeld die 12 ook weer goedkoper. Of nou ja, welke andere 5G-telefoon, niet Veletoon, van een ander merk je dan ook wil, zeg maar. Dat, weet je, dat zou ik nu... In het algemeen zou ik daar nu niet overstag gaan.
Nee, maar goed, kijk, stel je hebt nu een nieuwe iPhone nodig.
Nodig? Hoop je of nu... Nodig of je wil een nieuwe iPhone?
Je weet het niet, hè? Stel je voor dat je je oude hebt laten vallen, dat die echt helemaal niet meer te repareren valt.
Zou ik gaan voor een model van vorig jaar. Dat is ook allemaal weer goedkoper geworden en zo.
Maar goed, ja, je kan nu natuurlijk al wel, 5G is er al wel, hè? Dus een iPhone die werkt ook met die 700 band die we nu in gebruik hebben in Nederland. Het verschil is natuurlijk nog helemaal niet zo groot, want we wachten nog op die andere frequentie, die 3,5 gigahertz, die nog, nou ja, die volgens mij volgend jaar...
Gigasnel gaat.
Gigasnel gaat, inderdaad. Dus nou ja, weet je, het is in elk geval zo, kijk, dit is wel echt het jaar dat telefoonmakers die 5G-toestellen allemaal uitbrengen, zodat je er in elk geval klaar voor bent.
Ja, ze moeten ook wel,
op het moment
natuurlijk.
Dat het komt, ja. Maar goed, even over de mensen die lang doen met een iPhone dan nog. Want wel even opvallend is dat die dus niet meer met een stekkertje wordt geleverd en ook zonder oordopjes. Wat vinden we daarvan, jongens?
Nou, een stekker lijkt me toch wel echt essentieel, toch?
Kijk, er zit wel, het oplaadkabeltje zit er wel bij. Alleen dat blokkie, zeg maar, waar die dan in stopcontact gaat, dat zit er niet meer bij.
Ja, oké. Okay, maar ja, stel je koopt voor het eerst een iPhone. Dan wil je toch ook dat blokkie hebben?
Ja, dan zal je die dus los moeten kopen.
Plus, je hebt een blokje nodig met een USB-C aansluiting. Want Apple geeft er nu een kabeltje bij wat van Lightning naar USB-C gaat. Dus veel oude oplaadblokjes die mensen misschien thuis nog hebben van eerdere iPhones. Helaas, die doen het niet.
Ook dat nog, ja. Nou ja, weet je, Apple is nu een soort van hiermee weer begonnen. Alles voor het milieu, hè, is een beetje het standpunt, want het scheelt weer in e-waste, zoals ze dat noemen.
Dit is toch gewoon een kostenbesparing?
Ja, dat is echt de grootste greenwashing ooit, want als je telefoons maakt en je laat al die mineralen mijnen en je zet het allemaal op gigafabrieken in China of waar dan ook in elkaar en dan ja, we gaan er geen kabeltje of geen blokje meer bij leveren, want dat scheelt zoveel op milieu. Ja, hou toch op, man.
Ik vind ook wel, zeg maar, je kan er wel weer los die dingen gaan kopen, maar het is ook niet zo... Dat
die moeten dan weer bezorgd worden en die moeten ze weer gaan verschepen, dat soort dingen. Het is allemaal...
Nee, maar het is ook niet van de prijs van de telefoons afgegaan, zeg maar. Dus je koopt voor hetzelfde geld nog wel gewoon zo'n ding, terwijl je wel geen oordopjes meer krijgt en ook geen blokkie. Dat hadden ze ook kunnen zeggen. Nou, dan doen we daar ook gewoon 20 euro af of zo.
Ja, wat zo'n lichtnetadapter, zoals ze dat dan noemen. 25 ekkers, jongens. Dat tikt toch weer aan. Pam, mag je er gewoon bij tellen.
Ja, Nou, is dat op een telefoon van 1600 euro ook niet echt... hoe duur is dat ding?
Ga je daar niet op beknibbelen. Nou, die duur is dus wel 1609 euro. Ja. Dan heb je de meest uitgebreide iPhone 12 Pro Max.
Maar wel milieuvriendelijk, hè?
Nou.
Enig wat ik nog wil zeggen over deze, over de nieuwe iPhones. Missen we nog wat? Ja, denk ik. Stan had het net al even over een vingerafdrukscanner die nu wel weer lekker zou zijn. Maar goed, oké, weet je wel, Apple heeft daar een tijdje geleden afscheid van gedaan. Maar
hij zit wel op de nieuwe iPad.
Is zo, maar goed. Aan de andere kant dacht ik eigenlijk aan beeldverversing. Heel veel Android-toestellen hebben nu een scherm van bijvoorbeeld 90 hertz, 120 hertz, soms zelfs al 144 hertz. En die cijfertjes die staan dan voor het aantal beeldjes per seconde wat ze aankunnen. Dus dan wordt het allemaal wat soepeler van, hè? Als je aan het scrollen bent of wat dan ook.
Lekker smooth.
En Apple blijft op die 60 hangen. Althans, ze hebben daar helemaal niks over gezegd. Ik vind dat toch opvallend. En dan kan je zeggen, nou, dat is misschien een beetje zuur of...
Maar anders hebben ze volgend jaar weer niks, Rutger.
Ja, maar goed, ik bedoel, waarom doe je dat niet gewoon nu?
Want omdat ze dan volgend jaar niks hebben. Dan zeggen ze volgend jaar, we hebben de iPhone 13. Hij is eigenlijk de iPhone 12, maar we noemen hem 13. Of en hij is nu in andere kleuren.
Gaat hij de iPhone 13 heten? 13 is een ongeluksgetal, hè? Zouden ze hem overslaan? iPhone 14.
Hoe bijgelovig ze daar zijn in Cupertino. Maar dit vind ik wel echt een puntje dat ik denk, dit is toch jammer.
Ja, aan de andere kant, Rutger, zodra je niet weet wat je mist, dus laten we vanuit gaan dat veel mensen die een iPhone hebben waarschijnlijk blijven bij een iPhone en ja, hoeveel mensen stappen erover daadwerkelijk, ik weet het niet. Maar als je het eerder nog niet hebt gezien, dan mis je het ook niet per se. Pas op het moment dat je het één keer hebt, dan vaak met dit soort dingen kan je niet meer zonder, want het is echt heel rustig voor je ogen. Ja,
waarschijnlijk zit ik dan weer juist in die luxe positie, omdat ik vaak telefoons test, dat ik nu wel... Ik heb nu
je bent al gewend aan die 144 hertz. Welke telefoon had dat? Iets van Xiaomi of zo?
Weet ik niet uit mijn hoofd. Er zijn in elk geval de meeste van die Android toptoestellen die gaan tot 120 nu. En dan waarschijnlijk was het de game telefoon of zo die dan nog ietsje daarboven zat. Maar. Dus ja, jongens, nieuwe iPhones.
Julia, we hebben nog mail gekregen over de prijs, toch?
Ja, we hebben een mailtje van Marcel gekregen. Die vraagt of het een goed idee is om uit te zoeken waarom, en ik quote, in godsnaam een iPhone 12 699 dollar kost en hier in Nederland de Apple Store 909 euro. Nou, Marcel, ik moet je meteen eventjes hierop... Ja, ik moet er even op inhaken, want de iPhone 12 mini kost 699 dollar in de VS. En hier in Nederland kost die 809 euro. Nou ja, dat is zijde dus. Hij zegt, vroeger kon je die prijs 1-op-1 omzetten van dollars naar euro's, wat hij al vreemd noemde. Maar hij zegt, dit is toch wel heel belachelijk. Jongens, wie van jullie wil hem oppakken om Marcel uit te leggen waarom dit zo is en of het belachelijk is?
Oké, dus die iPhone mini kost hier 809 euro en 699 dollar in de VS. Hoeveel euro is dat dan?
Dat is omgerekend een kleine 600 euro.
Oké, dus er zit 200 euro verschil in, zeg maar, als je het omrekent. En de vraag is, waarom is dat zo?
Ja.
Ik denk omdat Apple denkt dat ze op deze manier meer geld kunnen verdienen. Oh, Rutger steekt zijn hand op. Ja, nou wordt het moeilijk.
Het ligt aan de BTW. Dus in de Verenigde Staten zijn die prijzen zonder BTW. Omdat volgens mij in de verschillende staten dat allemaal nog best wel verschilt hoeveel er dan nog bovenop komt. In Nederland... zit dat dus al in de prijs. En daardoor lijkt het duurder. Is het natuurlijk ook uiteindelijk wel waarschijnlijk. Maar daardoor lijkt dat verschil zo enorm hier in Nederland als je het vergelijkt met de Amerikaanse prijs.
Nou, wat als ik even die omgerekende prijs van pak en beet 600 euro, als ik daar BTW overheen gooi, 21% hier in Nederland, dan komen we op 726 euro. Dus laten we zeggen een kleine 80 euro is dus ergens vandaan getoverd. Maar goed, Apple tovert vaker wel dingen naar voren waarvan we niet helemaal weten hoe het zit. Of tovert soms dingen weg, zoals een oplaadblokje. Maar,
dan blijft die vraag nog relevant. Er zit dus 80 euro verschil in alsnog, hè?
Ja, het zou natuurlijk ook te maken kunnen hebben. Hier in Nederland hebben we in ieder geval betere garantierechten. In de VS 1 jaar garantie, daarna zoek je het maar uit. Nederland, in ieder geval Europa, minimaal 2 jaar of per land een betere vorm van garantie. Hier in Nederland hebben we zo'n betere vorm. De garantienorm is namelijk zolang je mag verwachten dat een product zou moeten werken. Ja, hoe lang mag een iPhone werken, jongens?
Ik las trouwens ook ergens dat je in de Verenigde Staten dus korting kan krijgen op de aankoop van een iPhone. Als je advertenties van de provider waar je hem koopt toestaat. Dus dat je advertenties krijgt te zien op je iPhone. Dat je dan dus minder kan
betalen. Oh ja, dat is daar ook echt een ding, hè? Dat de providers die zitten daar veel geniepiger en dringen veel meer in je leven dan hier in Nederland.
Ja. Je moet er toch niet aan denken dat als je denkt van shit, ik moet mijn vriendin mailen, want ik heb een ongeluk gehad. En dat je eerst even 30 seconden door een reclame van een of andere meubelgigant heen moet kijken om het nieuwe tafeltje van nou, dit is handig. En het klapt ook nog uit. En je kan je telefoon ermee draadloos opladen. Nou jongen, schijt toch even reclames joh.
Wat een rant. Hoe komt dit nou weer vandaan?
Mijn frustratie.
Het is een samenspel van alles, denk ik, of niet? Kijk, Apple kijkt natuurlijk ook gewoon wat ze in Europa zouden moeten doen ten opzichte van de VS. Nou ja, als dat van de providers, dat zal dan ook wel een rol spelen. Inderdaad, ook het verschepen van die toestellen. Nou ja, ze moeten vanuit de fabriek in China naar de VS en ook naar Europa. Maakt niet heel veel verschil, denk ik, als er miljoenen telefoons in een zeecontainer gaan, inderdaad. Maar goed, je moet alles natuurlijk inrichten per markt en je kijkt ook gewoon naar wat kunnen we per markt, wat kunnen we daarmee verdienen dan uiteindelijk?
Nou Marcel, ik hoop dat je blij bent met het antwoord. Iets meer licht in die tunnel in ieder geval. En er zit dus alsnog een kleine discrepantie in om eventjes een administratief woord er doorheen te jassen. Dit is het ringtoonfragment wat je vorige week hoorde en er is gemaild hoor. Waar we 2 weken geleden eigenlijk gewoon een soort woestijn hadden wat betreft dit fragment, gaf ik een hintje erbij. Man, I'm pretty. En het ging los in de inbox. Laten we even beginnen met de eervolle vermeldingen eerst. Julien, Rutger en Stan. Het antwoord op het ringtoonspel van deze week is natuurlijk dat ene programma van Cartoon Network, ik hou het nog eventjes een geheim. Toegegeven, zonder de hint had ik het zeker niet geraden. Vorige week had ik namelijk geen flauw idee. Keep up the good work. Ik moet altijd ontzettend genieten van jullie podcast. Groetjes van Jim.
Dankjewel, Jim.
En een mailtje van Gert-Jan die zegt, hey guys, toen ik hem voor de 2e keer hoorde, wist ik het meteen. Dit moet natuurlijk puntje, puntje, puntje zijn. Ik baalde dat ik het niet eerder had ingestuurd, maar bizar dat deze niet geraden is. Nu hoop ik eigenlijk nog altijd die sokken te winnen. Maar ja, helaas Gert-Jan, jij zit bij de eervolle vermeldingen. Nee, de winnaar deze week is Ferry van Dijk. Hij had het namelijk goed met het antwoord Johnny Bravo. 1, 2, 3, go! Baby! En wie van jullie keek Johnny Bravo vroeger? Dat was te zien op Cartoon Network.
Ik heb dat wel gezien, ja.
Ik vond sowieso Cartoon Network echt top vroeger. Johnny Bravo, Powerpuff Girls, Ed en Eddie.
Heb je nog wat pick-up skills van hem meegenomen, Rutger?
Nee. Ja, ik ga hier ook niet op doen. Wat is dit nou weer voor vraag?
Ik dacht, laten we heel eventjes een klein stukje luisteren naar dateadvies van Johnny Bravo.
Hey, who's that handsome guy? Hello 911 emergency. There's a handsome guy in my house. Oh, wait a second, cancel that. It's only me. Drive me wild. Hey there, Spanish señorita. Spreken ze love.
Tot zover het fragment van deze week. Nou ja, goed. Wil jij ook die nu.nl sokken winnen met nog een heleboel andere spullen wat er allemaal in het prijzenpakket zit? Dan maak je deze week weer gewoon kans. We zoeken nu naar een muziekje. Of eigenlijk gewoon een pophit. Weet jij welk nummer dit is en welke artiest erbij hoort? Mail het naar podcast@nu.nl.
We gaan door met de coronamelder-app, jongens. Stan, jij bent al een tijdje ergens ingedoken. Waar ben je achtergekomen?
Nou, jullie weten dat die app natuurlijk in augustus al beschikbaar was, hè, in de App Store en in de Play Store. En toen kon je hem dus al downloaden in principe, maar hij was nog niet overal te gebruiken, want in 5 GGD-regio's werd er gewoon mee proefgedraaid. Dus dat was in Drenthe, Overijssel en in delen van Gelderland. Dus als jij daar besmet was met het coronavirus en je had die app, kon jij samen met de GGD daar waarschuwingen al versturen naar mensen die in jouw logboekje van contacten zitten. En die kunnen die waarschuwing dan vervolgens ontvangen. Als je dan zo'n waarschuwing ontving, dan was dat in de eerste 4 weken voldoende om een test aan te vragen. En dat was omdat het ministerie graag wilde onderzoeken van, stel we laten die corona-app landelijk in het wild los, zeg maar. Hoeveel mensen vangen we dan die wel gewaarschuwd worden en corona hebben, maar geen symptomen hebben of nog geen symptomen hebben? Want dat is best wel een direct gegeven. Hè? Je krijgt een waarschuwing van je bent misschien besmet met corona. Als je dan daadwerkelijk ook besmet bent, zonder dat je corona hebt, kun je het virus wel ook overdragen aan andere mensen. Dus nou ja, als je dan niet goed afstand houdt of iets dergelijks, ja, dan zorgt het allemaal voor dat dat virus zich gewoon verder door het land manifesteert. En dat willen we natuurlijk niet. Dus in die 4 weken was dat het geval. Kon je bij de GGD aankloppen. Als je zo'n waarschuwing had gehad, dan bel die op met het callcenter. En dan zeg je, nou, ik heb een waarschuwing gehad van die app. Ik wil hem graag laten testen. En dat werd op een gegeven moment werd dat stopgezet. Na een maandje, 12 september. Omdat de druk op de testcapaciteit gewoon veel te hoog was. Hè. Toen begon het echt... begon de druk echt toe te nemen. De aantal besmettingen nam gewoon enorm toe. En toen zei het ministerie van oké, nou ja, deze uitzondering, daar stoppen we nu mee. Want we hebben die testcapaciteit gewoon nodig voor de reguliere, reguliere testen. Namelijk voor mensen die wel echt zeker klachten hebben. En daarvan willen we sowieso weten of ze het coronavirus hebben of niet. Dan is het dus een proefperiode geweest, een onderzoek. Maar het blijkt nu dat die gegevens die toen verzameld zijn deels onbruikbaar zijn, deels ook incompleet. En daardoor eigenlijk is dat hele onderzoek van die 4 weken niet bruikbaar om iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van de corona-app. Dus ja.
Wat werd er precies verzameld tijdens die proef?
Het ministerie wist bijvoorbeeld wel, stel jij belt met het callcenter en je zegt ik heb een melding gehad. Dan werd ook gevraagd, heb je ook klachten? En het overgrote deel van die mensen die had ook daadwerkelijk klachten. Dus die zou sowieso wel in beeld zijn gekomen. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je geen klachten had en wel een melding hebt gehad. En vervolgens ook positief test. Dus ze weten welke mensen klachten hadden. Of tenminste, ze weten hoeveel mensen klachten hadden. Ze weten bijvoorbeeld ook wat die uitslag is van de mensen. Maar je wil bijvoorbeeld ook weten dat als jij daadwerkelijk getest wordt. Dus stel je maakt afspraak en een paar dagen later kun je terecht. Of een dag later ligt eraan hoe snel dat toen kon. Kon je terecht, dan wil je ook weten of je misschien in die afgelopen 24 uur of in die periode daartussen zeg maar misschien alsnog klachten hebt ontwikkeld of misschien nog steeds geen klachten hebt. Al dat soort dingen zijn relevant om uiteindelijk goed te kunnen onderzoeken hoeveel mensen vangen we nou die geen klachten hebben of nog geen klachten hebben zodra we die test hebben. Maar dat hebben ze bijvoorbeeld niet geregistreerd. Als je bij de GGD aankwam, dan werd dat niet gevraagd. En uiteindelijk is ook gewoon gebleken dat het ministerie niet heel goed kon achterhalen of degene die zei dat ze een melding hadden, ook daadwerkelijk een melding hadden ontvangen. Hè? In de eerste paar dagen van die corona-app maakte het ministerie al bekend dat in volgens mij een periode van 6 dagen hadden 8 mensen een melding verstuurd. En 412 mensen hadden aangegeven dat zij een melding hadden ontvangen. Dat zou betekenen dat per persoon ongeveer 50 mensen zo'n nauw contact waren geweest. En daar zei het ministerie toen al van, ja, dat is waarschijnlijk zeer... Nou, dat klopt gewoon waarschijnlijk niet. En dat ze zeiden ook, ze hebben dit ook bijvoorbeeld in Ierland gezien, dat daar hebben we contact mee. En zij kregen in de eerste week ook gewoon veel meer testaanvragen dan redelijk is, zeg maar. Als je dat uiteindelijk niet goed weet of niet kunt registreren, of daar in ieder geval geen goede indicatie van hebt, ja, dan loopt dat onderzoek eigenlijk een beetje tegen de muur aan.
Wordt er dan nu een nieuw onderzoek opgestart, Stan?
Niet per se een nieuw onderzoek, want het ministerie wist al dat zodra die app landelijk beschikbaar werd vorige week zaterdag, dat er überhaupt onderzoeken gestart zouden worden. Maar dit zou wel het eerste onderzoek zijn waarin je dus echt in de praktijk zeg maar iets zou kunnen meten over die effectiviteit van die corona-app. Dus nu wordt die app landelijk beschikbaar gesteld. Dus het RIVM gaat bijvoorbeeld gedragsonderzoek doen van wat betekent het, wat doen die meldingen, wat doet die app überhaupt in het gedrag van mensen. En er wordt ook op andere manieren onderzocht hoe de app kan bijdragen in de bestrijding van het coronavirus, maar ook wat voor negatieve effecten dat bijvoorbeeld heeft. Dat testen zonder klachten, ja, dat kan nu dus niet, omdat je nu alleen kunt laten testen met klachten. Betekent niet per se dat die app ook nutteloos is, hoor. Want stel je hebt bijvoorbeeld een snotneus of een beetje verhoging of dat soort dingen en je krijgt vervolgens een waarschuwing, en je laat je daardoor bijvoorbeeld overtuigen van, oh ja, ik had al een snotneus of ik had al een beetje verhoging. Ik heb nu ook een waarschuwing gehad, laat ik me toch maar gaan testen, weet je wel. Stel je blijkt dan corona te hebben, dan levert die app wel echt een bijdrage aan het vinden van mensen die besmet zijn. Dus dat soort dingen worden nu ook allemaal gemeten. En nou ja, uiteindelijk moet dat er wel voor gaan zorgen dat het onderzoek gewoon nou ja, heel duidelijk maakt, voor zover dat mogelijk is, welke bijdrage die app natuurlijk levert. Want dat, daar komt het nu echt op aan. Hij zit technisch goed in elkaar, hij zit privacyvriendelijk in elkaar. De vraag is nu gewoon, werkt die? En wat betekent het als we zo'n dit soort technologie loslaten in de samenleving?
Maar wat hebben we nou aan die proefperiode gehad? Dan helemaal niks?
Nou ja, die proefperiode was voor het grootste gedeelte ook bedoeld om de GGD's alvast een beetje te laten kennismaken met die app. Hè? Dus daar werd getest in 5 regio's en die 5 GGD's zouden daar dus ervaring kunnen opdoen en dan weer terugkoppelen aan het ministerie, zodat als die app landelijk beschikbaar wordt, dat alle GGD's dan weten waar ze rekening mee moeten houden. En die uitbreiding van dat van de testbeleid, die uitzondering, die was dus eigenlijk ook bedoeld om een beetje inzicht te krijgen in de effectiviteit daarvan. Dus nou ja, die proefperiode was wel gewoon nodig, want ja, je wil niet een app uitrollen zonder dat de GGD's weten wat ze precies te wachten staat. Dan wordt het helemaal chaos. Dus wat dat betreft is het niet nutteloos geweest. Wat betreft de effectiviteit, ja, er is dus nou ja, een beleid geweest, een uitzonderingspositie van mensen die zich kon laten testen, die uiteindelijk ervoor heeft gezorgd dat, nou ja, wat het eigenlijk gewoon, nou ja, mislukt is. Nou ja, ik zou zeggen mislukt. Het ministerie zegt, nou ja, zo wil ik het, zo willen we het niet noemen, maar ja.
Maar hoe noemt het ministerie het dan?
Ja, ze zegt onvoldoende.
Oké, okay, maar ze hebben
niet zoiets van, ja, zeg maar.
Nee, maar ik bedoel, ik weet niet hoe zij hierop terugkijken, want je kan ook zeggen, ja, weet je, het plan was om hier een heel onderzoek mee te starten. Nou ja, uiteindelijk met de gegevens die dat, nou ja, half wel, maar voor het grootste deel ook niet heeft opgeleverd, kan je dus niks mee en is dit dus ja, wel voor
nou
niks
ja, het
geweest?
Plan wel, het plan was voornamelijk om de GGD's te laten proefdraaien en daarnaast om ook al gewoon iets te kunnen zeggen over de effectiviteit van die app. Hij is al technisch getest in Vught bij Defensie toen. Dat zegt dan iets over dat signaal vooral en in hoeveel gevallen die app dan weet of je binnen 1,5 meter bent of dat soort dingen. Maar goed, het ministerie heeft ook al vanaf het begin gezegd, en dat is toch logisch natuurlijk, dat je niet in een periode van een aantal weken al definitief vast kunt stellen wat die app nou precies betekent. En dat zal ook de komende tijd, nou ja, dat zal waarschijnlijk ook nog gewoon maanden gaan duren. Het ministerie verwacht nu in november de eerste resultaten op te meten. Of tenminste te kunnen publiceren van nou ja, het effect van die corona-app. Maar dat betekent niet dat je dan al vaststaat van nou dit is het en nou ja, zo gaat, dit betekent het. Dat kost dan weer, nou ja, ook weer ander onderzoek of langer onderzoek en dat soort dingen. Je wil ook gewoon natuurlijk over tijd weten wat het effect is. Het is niet zo dat je dat even binnen 4 weken erachter kan komen.
Nee, want wij zitten dan natuurlijk eigenlijk al meteen zo van, hoeveel mensen hebben dat ding? Want er kwamen ook al meteen weer nieuwe downloadcijfers naar buiten. Nou ja, dat hebben we de afgelopen tijd ook natuurlijk niet gehoord. Maar omdat hij nu werkt natuurlijk wel. Hoeveel meldingen zijn er verstuurd? Dat willen we natuurlijk weten. Dat soort dingen, daar moeten we dus nog even op wachten.
Ja, en dat soort dingen. Maar ja, hoeveel meldingen zijn er verstuurd? Hoeveel downloads zijn er? Dat soort dingen, dat zijn wel leuke cijfers natuurlijk. Maar uiteindelijk zegt dat niet echt iets over wat die app dan betekent. Je wil bijvoorbeeld al weten ook hoeveel mensen er dan getest zijn na zo'n melding. Of hoeveel mensen zich hebben laten testen omdat ze zo'n melding kregen. En vervolgens ook positief bleken, weet je wel. Dus dat moet je allemaal bij elkaar gooien. En dan pas kun je echt iets zeggen over dat effect van die app.
Oftewel, dit onderwerp komt nog veel vaker terug hier in de Tech-podcast en op nu.nl.
Nou ja, zodra het ministerie zegt, we gaan onze eerste onderzoeksresultaten gaan we publiceren, dan zul je dat ongetwijfeld op nu.nl lezen.
Dan gaan we door naar de tips van deze week. Julien, Dom, wat is jouw tip?
Ik heb een tip van een trailer. Die gaat over de serie, of de nieuwe serie The Watch. The Watch is een boekenonderdeel eigenlijk binnen de Discworld serie, geschreven door Terry Pratchett. Nou, wat is Discworld? Discworld is een platte wereld die ligt op de rug van, op de ruggen moet ik eigenlijk zeggen, van 4 olifanten. En die 4 olifanten die staan weer op een hele grote schildpad. En ja, het is een beetje fantasy,
een beetje
zoals je
fantasy.
Hoort. Want ja, zo zit de wereld niet in elkaar.
Het is ook een beetje LSD volgens mij.
Je kan hem redelijk ermee trippen, hoor, kan ik vertellen. Niet uit eigen ervaring, maar gewoon qua beschrijving en dergelijke. Het zit ook vol met Britse humor. Nou ja, op die platte wereld staat een stad. En die stad heet Ankh-Morpork. In Angkor Pork heb je de stadswacht. En dat zou je kunnen zien als de politie binnen die stad. En daar wordt dus nu een serie over gemaakt door BBC America. Het verhaal van de stadswacht. Het eerste deel van de boekenserie heet The Watch. Daar is dit losjes op gebaseerd. Het is een beetje een steampunk gezicht heeft het gekregen door BBC America. En het wordt uitgebracht op 3 januari 2021. Ik ben een heel groot fan, want ik heb al die boeken van de Discworld-serie hier in mijn kast staan. Het zijn er volgens mij bijna 40 ongeveer inmiddels. En ze gaan niet allemaal over de Watch. Maar mocht dit nou populair blijken te zijn, dan hebben ze in ieder geval 40 andere boeken om nog ideeën van uit te halen. Want die boeken zijn wel allemaal weer op een manier aan elkaar gelinkt. Dus ja, ik ben helemaal psyched wat dat betreft. Want mijn lievelingsboekenserie wordt tot leven gebracht op het grote scherm. En nou ja, grote scherm is tegenwoordig, want ja, de bioscopen zijn niet allemaal nog eventjes populair vanwege corona. Het grote scherm is tegenwoordig de televisie in mijn woonkamer.
Even een vraag nog. De stad staat dus op een schijf die op de rug van 4 olifanten staat. En die lopen weer over op een schildpad. En waar loopt die schildpad op?
Die schildpad die vliegt door de ruimte heen.
Oh ja. Ja, de... Dat vind ik op zich nog niet het gekste. Want, en die 4 olifanten... Waarom staan die op het schild van de schildpad?
Nou, de waarom-vraag is niet echt te beantwoorden. Maar ze staan in ieder geval stil. Ja, als je nou meer wil weten over die wereld, dan zou ik zeggen, lees gewoon de boeken. En begin bij deel 1, The Color of Magic. Daar leer je veel over de wereld zelf. En ja, wat kan ik je vertellen? Ja, ik kan hier wel die hele serie uit gaan leggen. Maar goed, daar is de tech-podcast denk ik ook niet helemaal het moment voor.
Volgende week overhoring, Stan, dan weet jij hier ook alles van.
Heb ik nou een week de tijd om 4 boeken te lezen?
Ja, nou...
Ik ben er volgende week niet, dus ik skip deze.
Klopt, ja. Julien?
Oh, nou ja, dan kan je in ieder geval het boek lezen.
Ja, dat is wel waar. Maar dan moet ik ze wel even fixen.
Ik stuur jou een boek.
Laat ik even doorgaan met mijn tip ondertussen. Ook een beetje een vage film is het, korte film. Het heet World of Tomorrow 3. Het is het derde deel in de World of Tomorrow serie van de maker, animator Don Hertzfeldt heet hij. Ik weet niet of het jullie wat zegt. Het is een, ik vind het wel leuk, hij heeft in zijn Twitter bio volgens mij staan 2 times Oscar loser. Dus hij heeft 2 keer een Oscar verloren. Eentje daarvan was hij genomineerd voor zijn eerste World of Tomorrow film, geloof ik. Die heb ik ook gezien. Die duurt een kwartiertje. Het is ook, nou ja, en eigenlijk die tweede en die derde, die vallen een beetje in hetzelfde straatje namelijk. Ze duren allemaal niet heel lang en het zit bomvol met echt de meest bizarre science fiction ideeën. De derde is dus net uit. Het is een soort liefdesverhaal. Een man krijgt bezoek van een gekloonde vrouw. Die heeft hij nog nooit ontmoet, maar zij zegt dan tegen hem, je gaat mij uiteindelijk ontmoeten en dan worden we verliefd. Dus ze is ergens vandaan gekomen, gekloonde versie van zichzelf. Nou ja, goed, dit klinkt natuurlijk al te bizar voor woorden. Het gaat ook, nou ja, het gaat door het hele universum. Het ziet er trouwens heel simpel uit. Het zijn van die stick puppets, hè, van die stokmannetjes.
Oh, zoals als je een kind van 3 vraagt, teken is een mens, dan oké. Okay.
Of als je aan mij vraagt, teken is even een mens, dan krijg je dat ook.
Als je aan Stan vraagt, hoe ziet de mens eruit, krijg je dat. Maar ik moet wel zeggen, de achtergronden en dat soort dingen, nou ja, je weet niet wat je ziet gewoon. Het is gewoon, het is ook een soort trip eigenlijk. En het leuke is dus, nou ja, het verhaal op zich, maar de ideeën die erachter zitten, van die science fiction ideeën, daar krijg je bijna hoofdpijn van. Maar het is ook echt heel grappig. En ja, de animatie is in de afgelopen 3 delen toch ook wel weer beter geworden. Dus volgens mij kan je dit alleen op Vimeo kijken op dit moment. Dat is ook weer zo'n streaming, een soort YouTube, hè, maar dan iets voor iets kunstzinnigere dingen. Daar kan je hem gewoon huren. Dus World of Tomorrow, deel 3. Stan, wat is jouw tip?
Ben ik nou de enige die gewoon een tip heeft waarbij je wel gewoon met 2 benen op de grond blijft staan? Of,
ja, heb je iets normaals?
Ga jij nou hier de LSD-trip onderuit
nee,
halen?
Nee, ik zal jullie eens vertellen. Rutger, jij vertelde vorige week over die Netflix-serie van David Attenborough over nou ja, de aarde die naar de kloten gaat. Ik heb toevallig deze maand...
Jij gaat hem nu ook tippen?
Nee, ik ga hem niet tippen. Maar ik heb... Oh. En toen vroeg Rutger... Julien, jij vroeg toen nog aan Rutger... moet ik dan een beter leven eten of zoiets? En toen zei Rutger, nou, je moet gewoon helemaal geen vlees eten. Nou, ik heb op, dames en heren, de Beyond Meat Burger. Holy beep. Het is, het is net vlees. Het is echt bizar. Het is dus plantaardig gemaakt. Ik had het besteld in een restaurant. Wel duur hoor. Maar nou ja, als jij mij had verteld dat het echt gewoon een rundvleeshamburger was, dan had ik je geloofd. Want het is echt bizar. En nou ja, iedereen die wel eens sojaburgers of zo, of nou ja, soja kipstukjes of wat dan ook, wat je allemaal tegenwoordig ook kan kopen, heeft gekocht.
Stukjes als van kip.
Ja, ja. Is dat van de vegetarische slager, toch? Je hebt altijd van zulke rare namen. Nou, in ieder geval, die weet, ja, oké, okay, nou ja, het is acceptabel, zeg maar. En je moet het ook vooral een beetje doen omdat je het goed voelt. En omdat je het wil. Maar dit was echt, ik dacht, nou, dit is echt bizar. Die Beyond Meat burger dus, van het Amerikaanse merk Beyond Meat. En dit kun je ook gewoon kopen in de supermarkt. Dus nou ja, ga naar je lokale Jumbo of Albert Heijn.
Mondkapje op.
Mondkapje op, inderdaad. En bestel zo'n ding, of koop zo'n ding. En probeer het uit, zou ik zeggen. Dat is echt, ik was echt flabbergasted.
Op het moment dat we dit opnemen, ik kijk meteen even op de winkelpagina van een van de grote supermarkten. Daar is die in de bonus. 4,49 voor twee.
Dus dan weet je al gelijk welke winkel
de supermarkt is.
Maar dat vind ik best wel duur, 4,50 voor twee burgers. Want het heeft dus geen vlees. Dus je zou zeggen, minder impact op de wereld. Oftewel, makkelijker te bereiden. Maar zover zijn we nog niet dan blijkbaar.
Nou ja, zie maar eens even iets te maken wat op vlees lijkt en wat geen vlees is. Hè? Dat is best wel nog een uitdaging.
Ja, vlees is niet voor niks zo goedkoop.
Is het die 4,49 waard?
Nou ja, om te proberen sowieso. Ik zeg niet dat je dit elke week moet doen. Maar het is wel echt, nou ja, weet je. Je kan ook een doos van 20 diepvrieshamburgers kopen, maar dan heb je nul smaak en dan ben je ook net zoveel geld kwijt. Ja, sorry hoor, maar
ik ga dit proberen, Stan.
Ja, ik ga hem ook. Volgende week, Rutger zullen wij afspreken. Volgende week komen wij terug op de tip van Stan, omdat hij er dan zelf niet is.
Ja, doen we.
Echt heel leuk. Ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen.
En dat was hem weer voor deze week van NuTech. Volgende week zijn we er weer. Maar we gaan nog één keertje luisteren naar het ringtoonspel voor deze week. Weet jij welk muziekfragment wij zoeken? Mail dan naar podcast@nu.nl. Volgende week zijn wij er weer. In de tussentijd lees je het laatste nieuws op nu.nl of via de nu.nl-app. Volg ons op Facebook, Twitter, Instagram en TikTok. Jongens, bedankt weer. Tot volgende week.
Joe, houdoe.
Ciao.